Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ik ga die vraag heel veel opnieuw stellen, want iemand heeft echt veel stemmen op zijn achtergrond.
In de radio-uitzending, dus kunnen alles letterlijk horen wat je zegt.
Radio zelfs.
Jij denkt radio klinkt nog gewoon belangrijker dan podcast?
Ja.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jurian Ubachs.
Hey, hallo.
Met Arnaud Wokke.
Hoi.
En met, ik moet eventjes checken, voor de eerste keer sinds dat we thuis opnemen, ik zeg het bijna beschamend, het spijt me, Olaf van Miltenburg.
Hallo.
Ik denk dat jij in de laatste podcast zat voordat we op moesten hoepelen uit van kantoor naar huis toe.
Toen zaten we nog fysiek bij elkaar inderdaad, klopt. Ja,
ja en nou, je hebt gelukkig ook tegenwoordig een microfoon geregeld thuis, dus jij kan je ook gezellig aanschuiven. Mm-hmm. In de remote podcast. En dat was nodig, want we gaan het hebben natuurlijk over de chiptekorten. Het is niet nieuw, we weten dat ze eraan komen. We wisten het vorig jaar al, hè, in de hoek van GPU's, van CPU's, nieuwe consoles. Maar het begint zich steeds verder een soort olievlek uit te spreiden. Intel zegt nu, het kan nog wel een paar jaar duren. Netcar zegt, oh, die autoproductie krijgt problemen mee. Philips zegt, moet ze niet voorrang krijgen voor medische apparatuur, want dat begint ook allemaal een beetje krap te lopen. Dus dat is zeker niet iets wat al achter ons is of stilstaat. Dus daar gaan we deze podcast over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. Nou, Olaf, en als iemand die na een jaar terugkomt, dan gooi ik jou meteen gewoon op plek 1.
Ja.
Wat is jouw highlight?
Dit is mijn highlight natuurlijk, dat ik hier na een jaar weer in de podcast zit samen met jullie. Dat is een absolute highlight. Daarnaast had ik gisteren een highlight, toch wel. Sommigen van jullie weten misschien dat ik een aantal weken geleden een column heb geschreven over dat ik vinylliefhebber ben. Hè? Een grote bekentenis. Mm-hmm. Er kwamen ontzettend veel leuke reacties op trouwens. En wat schetst mijn verbazing. Gisteren kwam mijn zoon terug met twee LP's. Die had hij gekocht. Twee nieuwe LP's.
Respect.
Ja.
Wauw.
Hoe oud is jouw zoon?
Mijn zoon is 18.
Maar dan is toch eigenlijk standaard van wat je ouders doen is niet cool.
Nee, precies.
Dus dat doe je juist het tegenovergestelde.
Ik heb hier echt geen enkele invloed op gehad. Echt beloofd. En sterker nog, een vriend van hem had al eerder ook. Het is echt een ding onder zijn vrienden om vinyl te kopen. En geen van zijn vrienden, nog mijn zoon, heeft op zijn kamer een pick-up staan ook. Dus
Wat doen ze ermee dan?
Wat moet je dan met een plaat als je hem niet kan afspelen?
Nou, kijk, bij mij kan hij hem natuurlijk wel, kan hij hem wel afspelen. Dus ik heb de mogelijkheid. Maar daarnaast, wat ik ervan begrijp, is dat ze het gewoon heel tof vinden om zo'n grote hoes te hebben. Dat vinden ze leuk. Dat vinden ze ook mooi staan op hun kamer. En ook gewoon het feit dat ze gewoon fysiek... Kijk, voor ons is dat misschien nog wel enigszins normaal. Hè? Maar voor hen, ze zijn opgegroeid met mp3's en met streaming. En om fysiek gewoon iets te hebben qua muziek. Dat is voor hen heel bijzonder. Dat vinden ze heel gaaf.
Bizar, dat wordt dan weer helemaal retro. En ik bedoel, wij hebben allemaal bandjes meegemaakt. En wij hebben allemaal cd's meegemaakt. En wij dachten misschien op een gegeven moment... Nou, handig, het is gewoon digitaal. Heb ik het allemaal niet meer nodig. Maar dit is helemaal tof dus.
Ja, zeker. Ja, dit is hip en happening onder de jeugd van tegenwoordig, blijkbaar.
Hey, maar voor de mensen die jouw column niet gelezen hebben... Wat is er zo hip en leuk aan vinyl? Waar komt jouw liefde vandaan?
Nou ja, toch ook wel dat je iets fysieks in de handen hebt. Kijk, voor mij persoonlijk speelt dat heel veel muziek die ik leuk vind... is niet eens beschikbaar op de streamingdiensten of op cd bijvoorbeeld.
Luisteraars, wat voor obscure muzieksmaak heb jij?
Het gaat heel breed. Het is allemaal elektronisch in ieder geval. En het gaat van disco tot hip-hop, tot acid house, tot techno, tot ambient. En dan een beetje de obscure artiesten vind ik leuk. Niet iets wat je alledaags op de radio hoort, zeg maar.
En die zitten niet bij Spotify aangesloten?
Nee, veel daarvan zitten niet op Spotify aangesloten. Nee, klopt. Maar ook gewoon het ritueel. Het hebben van muziek op fysiek en dan gewoon het opzetten, zeg maar. Dat is gewoon een leuke handeling. Dan
de naald heel opzij doen, de plaat erop leggen, de naald in het groefje.
Juist, je luistert dan heel bewust naar muziek. Anders dan dat je gewoon gaat skippen naar het volgende nummer. En nou ja, toch ook geen zin, skippen naar het volgende nummer. En dat wordt een beetje fastfood-achtig bedoeling dan met muziek. En met vinyl is dat anders.
Hoe doe je dat dan? Heb jij luistersessies? Denk je soms, oh, ik heb echt zin om even te luisteren. Ik ga gewoon muziek opzetten en dan alleen dat doen?
Dan heb ik zo'n lekkere stoel waar je in kan hangen en dan zet ik mijn koptelefoon op en dan maak ik een soort playlist in mijn hoofd van, god, nou hierna ga ik dat luisteren en oh, dit sluit dan weer goed daarop aan en ja, zo maak je er een hele aangename sessie van.
Arno, is muziek luisteren ooit wel eens een doel op zich voor jullie of is het altijd iets wat je op de achtergrond hebt opstaan terwijl je iets anders doet? Jur, ik zie jou een pondering smile face maken.
Kijk, ik krijg nog wel eens berichten van vrienden. Hey, de nieuwe NoFX is uit of zo. En ja, dan zet je wel even een album op en dan ga je wat aandachtiger luisteren naar liedjes, de stijl, de tekst voor zover mogelijk in punk. Dus dan wel, maar over het algemeen, nee. Gewoon, ik ga niet zoals Olaf, zeg maar, muziek die ik al heb en dan op een actieve manier consumeren, zeg maar.
Waarom niet?
Omdat ik een fastfood brein heb. Mijn brein werkt niet meer met slow food in die zin. Ik snap wat je bedoelt hoor. Als je het letterlijk zou vertalen naar food en je koopt ergens een hamburger, dan chomp je die hamburger weg. Dan denk je, oh, lekker hamburger. Als je hem zelf maakt, elk ingrediënt wat er dan op zit, heeft waarde als je aan het eten bent. Je proeft alles wat je zelf erop hebt gedaan. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die analogie gewoon werkt met muziek luisteren, maar... Ja, nee, ik heb daar toch denk ik de rust niet voor of zo. De spaarzame momenten dat mijn hoofd rustig is, probeer ik nog wat dingen te lezen. Want ook dat is een tijdverdrijf dat ik veel te weinig doe. En dan heb ik het echt gewoon over artikelen in kranten en dat soort dingen. We nog niet eens boeken, kun je nagaan. Dus nee, dat zijn de spaarzame rustige momenten voor mij. En muziek is inderdaad, ja, als ik iets aan het doen ben en dan op de achtergrond zet ik een muziekje aan.
Maar 50 uur lang een game spelen kan dan wel, Jur?
Ja, maar ook in die game ga ik zelden maar stilstaan en luisteren naar de muziek. Heel af en toe als ik me afvraag voor de review van... Hey, wat is eigenlijk met de soundtrack aan de hand? Dan stop, dan ga je er wat actiever naar luisteren. Maar mijn stelregel bij games is altijd... als de muziek niet opvalt, dan doen ze het goed. Want als het wel opvalt, is het meestal slecht nieuws.
Ja. Ja, nee, maar ja, Arnaud, ben jij een iemand die van muziek luisteren een activiteit maakt?
Nee, zeker niet. Nee, ik kan dat niet... alleen doen, zeg maar. Als ik alleen muziek luister, zonder iets anders, ja, dan ben ik binnen een minuut afgeleid. Ik heb dat niet in me. Ik moet dan echt iets anders doen. Dus als ik muziek op heb staan, dan ga ik de vaatwasser uitruimen, of de was opvouwen, of ik ben aan het wandelen. Ik ben heel veel iets aan het doen. Ik kan niet gewoon in een stoel zitten en dan maar gewoon gaan luisteren.
Dus vraag, hoe is dat met podcasts?
Hetzelfde. Ja, precies hetzelfde.
Dat heb ik dus ook. Of ik moet echt een heel specifiek een stukje willen horen uit een podcast waarnaar iemand naar gereveerd heeft. Maar anders is het inderdaad gewoon, ik ga iets doen, zet een podcast op en dan... Ja,
ja, de vraag is van iets doen. Ik doe heel veel, ik luister podcasts en muziek in de auto. Dus ja, ik ben aan het autorijden. En ja, ja, okay, dat vereist dat een bepaalde eigenlijk mate van aandacht.
Zeker.
Maar met jouw kilometertelling is dat bijna automatisch natuurlijk.
Maar het is ook zo, het is bijna 50-50. Dus autorijden gaat half bewust, half automatische piloot. En het luisteren gaat half bewust, maar ook echt half wel... Ja, niet denk wat Olaf doet. Ik ga er echt voor zitten en me eens even helemaal erin verliezen. Mm-hmm. Maar ik vind de auto de beste plek om podcast te luisteren. Omdat ik dan wel echt het idee heb dat ik dan echt aan het luisteren ben. Terwijl als ik het doe, terwijl ik het huis aan het opruimen ben. Dan denk ik soms aan het eind van de podcast... Oh, wat heb ik net? Ja, ik heb toch wel een beetje... Ik heb de helft van meegekregen, denk ik, maar niet alles.
Ja, dat gebeurt.
Ja, dat
maar
heb jij
tips, Olaf? Want ik vind het wel iets moois hebben dat jij dit kunt. Het idee van gaan zitten en dan echt naar muziek luisteren... en dan misschien zelfs, goh, welke instrumenten hoor ik en wat doet het en zo.
Olaf heeft een betere stoel dan jij, dat is duidelijk.
Nee, maar is dat iets wat je heel bewust jezelf hebt gedwongen of aangeleerd? Of is het gewoon, nee, zo luister ik gewoon muziek?
Nee, het is wel. Ik heb me er wel echt toe moeten zetten om dat te doen. En het is ook als tegenwicht tegen het drukke bestaan van een redacteur. Je zit continu achter je pc, je bent continu bezig met nieuws. Dat is heel snel, dat gaat ook heel vluchtig. Je wordt continu lastiggevallen door collega's. Je aandacht is eigenlijk zo'n hele dag heel erg versnipperd. En als contrast daarvoor werkt dit heel erg goed voor mij in ieder geval.
En dus voor jouw zoon, behalve het feit dat hij ook zijn nieuwe... Oh, trouwens, eerste vraag. Koopt hij dan hetzelfde soort vinyl als jij? Ik bedoel, dezelfde obscure dingen. Of koopt hij gewoon de hitjes van Spotify uit de top 40, maar dan op vinyl?
Nee, nou, dit gaat je misschien nog meer verbazen. Hij heeft de Wu-Tang Clan gekocht, de LP ervan.
Nice.
En een LP van New Order. Hij is een wat eclectische muzieksmaak die wel enigszins afwijkt van die van mij, ja.
Dus jij weet al wat je hem voor zijn volgende verjaardag gaat geven, gewoon een speler.
Ja, hele goeie, ja, inderdaad. Ja.
En heb je dan wel nog idee? Ja, hier?
Nou, ik wil zeggen, voorliefde voor vinyl of verzameldrift daarin kan ook heel erg leuk zijn als je een gamer bent. Hè? Over het algemeen de grotere games en ook de games met goede soundtracks brengen heel regelmatig die soundtrack ook op vinyl uit. Zodat je inderdaad die hele grote platen, ik weet dat bijvoorbeeld Rockstar doet dat bij vrijwel standaard met al zijn games. En dan, dat is een hele leuke manier van op zich dingen verzamelen die niet super duur hoeven te zijn. Je hoeft niet een special edition van €200 te kopen. Maar je hebt wel iets redelijk, ik wil niet zeggen uniek, maar iets wat voor jezelf heel uniek kan zijn. Want bijvoorbeeld aan een muur heel vet kan zijn naast andere mooie platen, dat soort dingen. Omdat net ook de brug naar gaming werd geslagen, dat ik van vinyl en gaming gaat in die zin ook echt goed samen.
En ik heb ook het idee dat is er een kleine revival, Olaf? Ik was ergens wel verbaasd dat gewoon moderne muziek die nu uitkomt soms ook gewoon nog op LP te krijgen. Ik denk, LP dat was vroeger. Je kan oude classics kopen op de rommelmarkt. Maar er wordt nog best wel gedrukt, volgens mij. Je drukt vinyl.
Je perst het inderdaad, ja.
Je perst het inderdaad, maar is dat zeg maar weer on the rise? Of heb je enig idee?
Ja, absoluut. Ja, sinds een aantal jaar geleden is het inderdaad het cd's, dat is helemaal ingekakt, hè? Dat is gekelderd. Maar dat vinyl, dat is absoluut weer in opkomst, ja. Wordt zelfs meer, vorig jaar is er meer omzet uit vinyl gehaald door de Nederlandse muziekindustrie dan uit cd.
Ja, en ben je dan ook zo iemand die zegt, het klinkt ook beter omdat het allemaal vol met fouten zit?
Nee, absoluut niet. Nee, laten we daar maar niet over beginnen. Daar kunnen we de hele uitzending over gaan bakkelen.
Nou ja, of je kan inderdaad zeggen, dat het is technisch inferieur, maar dat maakt niet uit, want de ervaring is beter in zijn geheel. Ik bedoel, ik denk dat het een beetje is.
Als het, goed klinkt, dan ben je als vinylbezitter heel erg blij, ja.
Dus, en de volgende stap is dan voor je zoontje dat hij op een gegeven moment zegt, papa, ik heb hier een camera met een oud fotorolletje. Want dat is ook toffer dan met mijn telefoonfoto's maken. Een beetje equivalent volgens mij. Dat mensen dan opeens weer analoog gaan fotograferen. Omdat het proces en het hele gedoe eromheen dan...
En de vraag is of het blijvend is ook natuurlijk. Hè? Of dat het tijdelijk leuk iets is wat dan hip is. Dat weten we nog niet.
Dat hij dat vraagt, en je hebt natuurlijk ook gewoon Spotify, toch?
Ga je erger maar verder.
Ik zeg, je hebt ook gewoon Spotify, toch, Olaf? Dat wel?
Ja, absoluut. Ja.
Nee, oké. Okay,
tuurlijk, dan, voor het gemak is dat echt zoveel beter.
Anders wordt het een hele dure bedoening. Heb jij nog iets hier of niet?
Nee.
Dan mag je gewoon je highlight geven, hoor.
Dat heb ik wel. Nee, ik had gewoon nog een hele flauwe grap, maar toen was het moment voorbij. Dus toen ging het niet meer. Nee, mensen die een beetje opgelet hebben, die hebben gezien dat er de afgelopen week redelijk wat nieuws naar buiten is gekomen over met name Epic Games, ook al wat over Apple. En in het kielzog van Epic Games ook een heleboel over PlayStation en over Xbox. En eigenlijk is mijn highlight de allesomvattendheid van de rechtszaak en alles wat er nu naar buiten komt over de dealings van Epic op het gebied van hun strategie, op het gebied van waar ze hun geld verdienen, hoe ze hun geld denken te gaan verdienen in 2023 en verder. Hoe ze in hun samenwerkingen omgaan met Sony, wat voor gestes daarin worden gedaan en wat Sony daar dan weer voor eisen tegenover stelt. Al die documenten zijn nu allemaal geopenbaard omdat die rechtszaak loopt. En ja, dat is eigenlijk één grote high. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen, want het zijn heel veel kleine bits en pieces.
Mag ik nog heel eventjes voor de mensen die denken, huh?
Oh ja, doe jij de volgende stukjes eens even.
Er loopt een rechtszaak tussen Epic en Apple over de fees in de App Store, want ze wilden Fortnite aanbieden, maar ze wilden dat ook via...
ze wilden in-game
wel in-game dingen verkopen. Ja.
En dat Apple, mag niet.
30%. En toen zijn ze er afgekikt. En volgens mij zitten ze nu, zoals dat mooi in het Amerikaanse rechtssysteem, het zit nu in de discovery fase van de trial, waarbij iedereen al zijn openbaring van documenten moet geven. Dan kunnen ze allemaal dingen opvragen bij elkaar. Dus eigenlijk moet iedereen nu met de billen bloot.
Ja, min of meer wel. Er wordt van alles nu gezet. Dus het is dus ook al duidelijk dat... Apple had al in een eerder stadium gezegd van, joh, als je per se wil dat mensen die V-Bucks kopen niet via het platform van Apple, dan kunnen ze dat ook via de browser gewoon doen op je eigen platform. Maar goed, dat wil Epic niet, want dat snap ik ook wel. Je zit in de game en je kijkt naar wat je wil kopen, dan moet je uit de game naar je browser. Dat zijn natuurlijk een heleboel drempels waarvan iedereen die daar ooit onderzoek naar heeft gedaan zal zeggen, ja, daar gaan mensen gewoon op afhaken en dan heb je dus je verkoop niet. Je wil gewoon klik en klaar. Dat komt op tafel. Dat is waar het om gaat inderdaad. Maar ondertussen is er bijvoorbeeld ook een lijst uitgekomen die aangeeft hoeveel Epic, zijn eerste, ik geloof de eerste 70 games die gratis naar de Epic Store werden gebracht. Hoeveel ze betaald hebben aan de makers van die games. Dat soort dingetjes allemaal zitten. Best wel interessant zitten wat games van Warner Bros. Bij.
Dat viel mij nog best wel mee trouwens. Want ja. Dat omgerekend naar hoeveel ze dan per nieuwe gebruiker betaald hadden aan acquisitiekosten. Ja, was $2,5 of zo.
Maar dan moet je natuurlijk wel in oogschouw nemen dat niet per se nieuwe releases waren. Er zijn daarna natuurlijk nog wat grotere games al dan niet tijdelijk gratis geweest in de Epic Store. Die nieuwer waren, die ook duurder zullen zijn geweest, die staan niet in deze documenten. Dus ik weet, daar weten we dan minder van. Maar je kunt terugvinden hoeveel Epic in totaal verdient aan Fortnite. Je kunt terugvinden...
Hoeveel was dat ook alweer?
Ja, die ben ik. Dat is heel leuk. Die zou ik je willen geven. Maar juist die statistiek ben ik kwijt. Maar volgens mij, ja, een miljarden, denk ik sowieso.
13, 14 miljard.
17, ja. Toch, Arnoud?
Ik dacht 13, 14.
Ja, 13, 14. Maar dat is
voor, nee, 14. Goed voor zo'n 14 miljard in omzet. Nou.
Maar dat is dus een game die in de basis gratis is.
Ja.
En die 14 miljard verdienen ze dus met in-game purchases.
Ja.
Ja,
dat
dus
is
dat,
echt.
Ja. Nou, dat geeft wel aan natuurlijk. Dat geeft wel aan natuurlijk dat die rechtszaak een bepaalde, bepaald gewicht met zich meedraagt. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Hè. Het gaat om dat Epic het zo makkelijk mogelijk wil maken voor zijn spelers om in-game aankopen te doen. Maar dan wel op een manier dat Apple daar niet per se 30% van afneemt, zeg maar. Dus dat is het hele.
Ja, want stelt dat Apple alleen al dat van die 14 naar misschien 2 miljard via iOS gaat of zo. En als je daar dus 30% van afsnoept, dat is heel leuk. Hoeft Apple redelijk voor achterover kunnen ze zitten. En dan krijgen ze 100 miljoen op hun bankrekening gestort om gewoon die transacties te verwerken.
Volgens mij, we hebben het hier wel eens eerder over gehad in de podcast. En inderdaad, toen kwam al naar buiten dat Apple inderdaad, dat had Epic namelijk gewoon naar buiten gebracht. Epic heeft gewoon gezegd van joh, ik weet niet wat Apple loopt te klagen. Ze verdienen letterlijk dit bedrag aan en dat was, ik dacht even uit mijn hoofd, 350 miljoen in een jaar of zo. Door alleen maar platform te zijn, hè, voor de duidelijkheid. Maar goed, dat is dus wat er aan de hand. Tegelijkertijd, er komen verhalen naar buiten over... betalen aan Sony als je cross-platform wil met de Sony-platformen. Er zijn dingen naar buiten gekomen over dat bepaalde exclusives gevraagd worden door Sony. Als er inderdaad een game multiplatform ondersteund moet worden. Exclusieve content voor op de PlayStation dingen dan. Nou ja, en zo zijn er nog wel meer dingen naar buiten gekomen die gewoon heel interessant zijn. En die denk ik goed zijn dat ze transparant worden en dat ze dankzij deze rechtszaak nu op straat liggen.
Arnoud, ik zag jou richting de microfoon bewegen, of niet?
Ik wil nog even over die rechtszaak zelf. Ik bedoel, Epic is natuurlijk, ze slaan er het hardst over op de trom. En je zag ook al gelijk dat Apple reageerde na een paar maanden, want ze klagen dus over die 30%. En nu hoeven kleine ontwikkelaars sinds dit jaar ineens geen 30% meer af te dragen, maar nog maar 15%. Als je omzet in een jaar minder dan $1 miljoen is in de App Store. Dus het heeft nu al effect. En Epic is ook niet de enige die erover op de trom slaat, van de Europese Commissie. Die heeft Apple nu ook openlijk beschuldigd. Ik geloof dat het ook afgelopen week was of die week ervoor. Van machtsmisbruik in de App Store om deze redenen. Dus om het verplicht stellen van in-app aankopen. En om het feit dat je als ontwikkelaar dus niet eens mag zeggen dat er een andere betaalmethode is. Dus als Fortnite, als Epic zijn, dan mag je niet in Fortnite zeggen, hey, je kan hier V-Bucks aanschaffen via Apple. Oh, trouwens, je kan ook via de browser. Dat mag niet eens. Want dan word je uit de App Store gekikt. En dat doet Apple ook echt.
Dat zijn wel echt hele draconische maatregelen inderdaad. Ja. En restricties die ze opleggen. Kwam nou trouwens ook uit dit verhaal naar voren. Dat kwam ook deze week naar buiten. En dat moet bijna wel. Dat Apple ooit ook plannen had met iMessage en zo, Arnoud? Of dat daar discussies over waren?
Ja, nou, Epic probeerde het punt te maken dat Apple heel bewust een gesloten ecosysteem heeft gebouwd om op die manier daar geld aan te verdienen en monopolist te worden. En daarbij hebben ze inderdaad de mogelijkheid overwogen om iMessage naar Android te brengen. iMessage is het systeem waardoor je als iPhones onderling gratis kan sms'en, zeg ik maar even. In 2010 was dat nog een heel ding. Inmiddels is dat iets normaler dankzij WhatsApp, maar toen was dat echt nog wel een groot ding. En het idee was ook dat het open source zou worden, volgens mij. In ieder geval, het zou heel logisch zijn als naar Android kwam.
Twee topmannen die we echt wel kennen van, voor mij was het Eddie Q. Jij weet beter wat hij bij Apple, waar hij verantwoordelijk voor was, maar een van de grote takken. En je had die man met die hele mooie grijze zilveren haren. Ja, precies. Ja. Voor mij zei hij, hey, moeten we misschien niet iMessage lekker naar Android porten? Ja. Want dan hebben we gewoon veel meer gebruikers. En toen was het antwoord, laten we dat niet doen, want dan hoeven mensen geen iPhone meer te kopen.
Nou, het idee was zelfs heel specifiek. Zo van, er zijn nu hele gezinnen, zeker in Amerika, maar ik denk ook in Nederland, waarbij ouders en kinderen iPhones hebben. En ze waren bang dat als je iMessage naar Android zou brengen, dat je een soort vrijbrief geeft, omdat iMessage zo'n sterke lock-in is op iPhones, dat je een soort vrijbrief geeft dat die kinderen dus een Android-telefoon zouden gaan krijgen. Want die zijn simpelweg goedkoper dan iPhones in veel gevallen. Dus dat een beetje de gedachte erachter was om dat niet te doen. Dus echt een lock-in gedachte en welbewust monopolie op iets van Apple om te zorgen dat ze dus telefoons blijven verkopen door middel van diensten.
Nee, ik heb inderdaad verhalen uit de VS gehoord dat daar het hele idee van, hè, als je in je iMessage zit, dan zie je per contact of groene vinkjes of blauwe vinkjes en bubbeltjes. Ja. En dan één van die twee betekent dat je aan het iMessage bent. De andere is dat je dus met een zo'n vermaledijd Android geval aan het messagen bent. Dat mensen ook echt bijna gestigmatiseerd worden. Als jij in een vriendengroep zeg maar het andere kleurtje hebt, dat er is iets, ja, dat ze bijna gewoon een GoFundMe gaan doen om jou een iPhone te geven. Want het kan echt niet dat je gewoon in een groep zit en geen iPhone hebt. En dat speelt natuurlijk in Nederland echt totaal niet.
Ah, ik ken wel mensen die er zo over denken, hoor.
Is iMessage een ding bij ons? Hier, WhatsApp, iedereen.
Nee, mensen die vinden dat als je geen iPhone hebt, dat je dan een iPhone moet gaan kopen.
Oh nee, die zijn er inderdaad genoeg. Maar dan heb je altijd nog andere messaging dingen om dat uit te spreken. Maar even terug naar een app. Voor mij, dit gaat 3 weken duren, toch? Volgens mij, deze rechtszaak. Althans, dat staat er nu voor gepland, las ik.
Ja, klopt. Ja.
Dus we gaan nog wat dingetjes nu, er gaat vast nog meer naar buiten komen. En dan is het idee dat een rechter, ik ben ook heel benieuwd hoeveel een rechter hiervan snapt. Dat vind ik ook altijd wel interessant in dit soort situaties. Ik weet nog ooit bij de zaak tussen Google en Oracle over Java was er een rechter die gewoon een programmeercursus was gaan volgen volgens mij, omdat hij wilde weten waar hij het over had. Dit is natuurlijk ook allemaal best wel technisch. Maar het idee is dat een rechter dus hierover een uitspraak gaat doen of Apple hierin, of ze fout zitten.
Ja of zij inderdaad meer zelfstandig hun in-game aankopen zouden mogen vermarkten naar hun gebruikers en nou ja, daar gaat er natuurlijk een afweging aan vooraf over hoe rechten werken op een platform. Hè. Uiteindelijk, zij bieden hun schommel aan en die schommel staat in de speeltuin van Apple. Dus ja, dan moet de rechter gaan bepalen. Okay. Dan moet de rechter gaan bepalen of mensen zelf naar die schommel mogen en dat mogen daar dan losse kaartjes voor verkocht worden of moeten ze een kaartje kopen voor de speeltuin? En want de schommel staat in de speeltuin. Dus dat is een beetje wat er aan de hand is.
Schud je
is.
Deze gewoon net uit je mouw?
Ja, ik heb vrij beide mouwen aan. Dus dat is, ja, nee, dat zo.
Dat is gewoon analogie. Ja. Nou ja, waar verkoop je je kaartje inderdaad? Maar wat denk jij?
Ik denk dat Epic.
Wat hoop je?
In beginsel vind ik het een goede ontwikkeling. En dat zie je ook met name door de komst van de Epic Store. Ook op Windows gebeuren natuurlijk. En online platformen daar. Ik vind in beginsel goed dat afstaan, zeg maar, door de makers aan platformhouders, dat die percentages teruglopen. En mocht Epic dit winnen, of mocht er ik hoop in ieder geval op een uitspraak waarin blijvend voor alle aanbieders van apps en games in de Apple Store, maar misschien ook in het verlengde daarvan in andere stores, als dat ooit nog een probleem zou zijn, gewoon blijvend naar beneden wordt gebracht. Dat er gewoon een precedent wordt gezet waarbij een recht zegt, joh, 30% is onrealistisch, veel daarmee maak je misbruik van je machtspositie als platformhouder. En wij vinden, nou ja, misschien is die 15% een goede indicatie, weet ik niet. Maar dat zou kunnen, dat een recht zegt van 15% vinden wij, hè, want uiteindelijk, zo moet je ook zijn, het Apple-platform zorgt voor misschien, jij noemde net als voorbeeld 2 miljard, zeg dat het 2 miljard is, zorgt voor 2 miljard aan inkomsten. Het is niet meer dan logisch dat zij als de partij die dat heeft gemaakt en heeft opgebouwd totdat het nu is met al die miljoenen users wereldwijd, dat zij daar ook op meeliften. Dus in die zin, maar ik heb het idee dat het daar ook heen gaat, hoor. Als je ook inderdaad ziet, de al gedane knieval naar kleinere aanbieders van games die dan inderdaad minder hoeven te betalen. Daar, het lijkt wel een beetje te spreken dat Apple zelf ook wel begrijpt dat 30% gewoon heel veel is. Ja. En dat dat misschien wel gewoon standaard zou gaan worden.
Zie jij het zover komen, Arno, dat een rechter gaat afdwingen dat Apple gewoon echt alternatieve app stores en installatiemogelijkheden moet gaan toelaten? Dat soort zaken, want het zit ook een beetje in de kielzog hiervan natuurlijk.
Nee, zou kunnen, maar het meest logisch is natuurlijk dat apps gewoon eigen betaalsystemen mogen gaan gebruiken.
Ja.
En dat is maar sowieso wat hier ook uitkomt in de komende weken. Degene die ongelijk krijgt, die gaat het natuurlijk aanvechten. Want dit is echt een principiële
Want Arnoud, even voor mijn beeldvorming.
Nucleaire oorlog bijna.
De inzet is echt in dit geval primair natuurlijk die verkoopmethode. Hè? Dus zelf dingen kunnen aanbieden via een eigen marketplace, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus die percentages, dat is inderdaad ook eigenlijk een kielzog item. Dat is niet precies de hoofdinzet hier.
Precies.
Ja, ik vind het heel lastig. Ik heb niet voldoende verstand van hoe dat dan werkt met een marktplaats aanbieden op iemand anders een platform. Om daar een zinnig woord over te zeggen wat de uitkomst
is. Daar gaat Google naartoe. Die heeft al gezinspeeld dat ze het makkelijker willen maken om naast de Play Store alternatieve app stores. Dat ze maar hun kant die ze op willen. Alternatieve app stores. En dan gaan ze natuurlijk wel proberen dat mensen zoveel mogelijk die Play Store gebruiken. Maar dat klinkt niet echt des Apples, laat ik het zo zeggen. Maar ja, als je grote regulators hebt, die kunnen, als ze willen, kunnen ze dingen afdwingen.
Ja, en er zijn nu natuurlijk echt grote krachten in werking. Niet alleen deze rechtszaak, maar ook die Europese Commissie die er overheen komt. Alle aandacht die er is voor Apple, niet alleen als monopolist bij in-app betalingen, maar ook het feit dat ze en zelf het platform hebben en de downloadwinkel hebben en de zelfdiensten erop aanbieden, zoals Spotify altijd aanroert. Zo van, wij concurreren met Apple Music. Wij moeten 30% afdragen, zij niet. Dat is wel echt heel raar. En dat zijn ook gewoon steekhoudende argumenten waar de politiek oren naar heeft. Dit krijgt een heel spannend staartje, maar het kan wel echt heel lang duren, denk ik.
Ja, dat zag ik. Ik noem. Ja,
het is hoe dan ook smullen geblazen. Om te zien hoe die strijd zich voltrekt tussen die twee grootmachten en wat er ook dan allemaal naar buiten komt, zeg maar. Wat normaal gesproken je niet leest of hoort.
Nee, daar begon Jurn dat mee. Gewoon de openheid. Met de billen bloot nu is vooral ook leuk dat je ziet wat ze allemaal niet moeten vrijgeven. Ja. Maar we zagen ook met Google versus Oracle. Voor mij is dat ook 3-4 keer overruled door andere rechters. En hebben ze het weer hoger opgeschopt en zo. Dus dit is eentje die ze natuurlijk tot het einde gaan doorprocederen.
Ik kwam nog wel een funny tidbit tegen, misschien om dit af te sluiten. Want ik weet niet, ik heb het document niet gevonden waar je het uit had. Maar Jan Meijroos, die gamesjournalist natuurlijk, die tweette op Twitter over dat Microsoft, en dat zou dus ook uit die Epic document komen, dat Microsoft intern The Last of Us heeft laten reviewen door gewoon medewerkers en ontwikkelaars, om dat vervolgens als een soort van guideline, indicatie, handvat te gebruiken om zelf ook games in die richting te gaan maken. Jan had geen bron vermelding gedaan, dus ik kon het document zelf niet vinden. Maar dat soort leuke feitjes, geruchtjes, die rollen hier ook allemaal uit. Het is één grote, dat zeg ik, dat was ook eigenlijk de insteek van mijn highlight. Er komt nu één grote bak aan feiten, dubieuze feiten en misschien niet helemaal feiten naar buiten, die allemaal ontleend worden aan deze rechtszaak. Dus dat is wel leuk.
Alright. Arnoud, ik geef mensen even een sneak peek in onze voorbereiding. Er staat bij Arnoud, als Jurnie over Epic begint, dan doe ik het wel. Nou, hier zo over Epic begonnen. Dus wat is dan je highlight?
Ik las dus dat document en toen dacht ik, oh, laat ik anders over Epic beginnen. Dat is een goed idee.
Maar Arnoud heeft altijd een backup.
Zeker. Ja, ik blijf wel bij Apple, maar dan iets heel anders. Want er kwam eindelijk wat. Wacht, laat ik even bij het begin beginnen. Het idee dat Apple een vouwbare iPhone zou maken, dat leeft al best wel lang. Voor mij lees en hoor en zie ik er al minstens 1,5 jaar wat over. Misschien wel 2. En het is altijd een beetje afwachten wanneer het bij iPhone-geruchten wat meer solide wordt, zeg maar. Wanneer er wat meer concrete info komt. En die is er nu, want Ming-Chi Kuo, ieders favoriete Apple-analyst van TF Securities. Het is een bekende naam die we denk ik al 500 keer in nieuwsberichten hebben genoemd.
Het is wel mooi dat hij een analist is. Maar als iemand op Twitter dit soort dingen deelt, dan ben je een leaker.
Ja,
ik bedoel, omdat hij het heel onderbouwd doet en waarschijnlijk elke dag een dasje om zijn nek heeft. Dit is eigenlijk gewoon een high-profile tech-leaker, toch? Tegenwoordig bijna.
Ja, een leaker die doet het in 280 tekens of
hij, dat is waar.
In een hoogstens een videootje en wat plaatjes erbij. En hij maakt echt hele rapporten waarvoor je kan betalen. En daaruit wordt dan geciteerd. Dus dat is wel echt een verschil. Maar het wordt dus kennelijk volgens hem een vouwbare iPhone met een 8-inch scherm. Hij heeft alle leveranciers er al bij gezet. Het scherm komt van Samsung. Ze gaan de display driver zelf ontwikkelen. En dat vind ik super interessant, want iPhones zijn in de basis niet van vorm veranderd sinds het begin in 2007. Het is nog steeds een groot touchscreen met zo weinig mogelijk knoppen, nu zelfs 0, in het begin 1. En nu komt daar dus eindelijk een vormverandering aan. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien en hoe dat precies gaat werken. En wat Apple daarmee gaat doen, want dan wordt het echt een soort iPad mini. Ik ben benieuwd hoe ze die software...
En ze hebben toch een beetje de reputatie, of je nou fanbans bent of niet, dat als Apple zich in een productsegment gaat roeren,
ja,
dan kijken ze wat de rest gedaan heeft. Dan halen ze de ruwe randjes eraf. Dan stoppen ze heel veel liefde in. En dan, nogmaals, dit is hoe veel mensen naar kijken. En dan brengen ze het naar een niveau van afwerking dat je voorheen misschien nog niet gezien had. Dat ze dan echt een keer goed neerzetten. Ja. En we zien natuurlijk wel dat er binnen de markt, hoe klein die ook is, voor foldables, dat er nog redelijk wat geëxperimenteerd en gezocht wordt. En we hebben nog problemen met vouwnaden en dat soort dingen. Dat zijn dingen, ja, waarvan je dan zegt, nou, Apple zou dat nooit doen. Want die zijn daar te perfectionistisch voor. Dus ik ben ook wel benieuwd wat zij dan gaan doen als je een Galaxy Fold naast dan de eerste Apple vouwbare telefoon gaat leggen. Hoe zij dan dit eventueel willen, ja, naar een hoger niveau willen brengen.
Ja, ja, ook heel benieuwd naar. Want inmiddels hebben we dus een aantal vouwbare smartphones gezien. En sommige ideeën zijn anders dan andere. Xiaomi heeft er bijvoorbeeld net een aangekondigd. Dat is dus sprekend een Galaxy Fold. Het idee is echt exact hetzelfde en de uitwerking grotendeels ook. Huawei heeft nu ook een scherm dat naar binnen klapt, maar die hebben met het design toch weer iets anders gedaan. Om de gewichtsverdeling wat beter te maken, loopt die soort van tabs toe. Dus die hebben er wel echt een iets andere draai aan gegeven, waardoor ook die scherm, die vouw wat minder te voelen zou zijn. We hebben hem zelf niet in handen gehad, dus geen idee verder. Maar ja, dat zijn wel dingen die erop wijzen dat die markt nog in ontwikkeling is. En als Apple er dan over een paar jaar instapt, denk je, ja, nou, het kan wel tegen die tijd. Dat is wel geloofwaardig. Dus ik ga me hierop zitten verheugen, hoor.
Ja, maar nog 2 jaar, toch? Dus we, ja, moeten ook nog wel eventjes wachten voordat dit inderdaad tot wasdom komt.
Ja.
En dan moet je toch voorstellen, Apple, die een vouwbare telefoon maakt. Ik zeg boven de €2.000.
Ik denk het ook. Ik denk, het zal wel 2.500 zijn of zo. Of iets. Maar goed, misschien tegen die tijd kan die techniek al goedkoper. En dan vervangt het pro-iPhones. Dat zou ook kunnen.
Misschien wel. Hey, ik wil nog heel veel terugkomen waar ik het vorige week over had. Want ik zag in de reactie dat mensen dat leuk vonden om daarop te reageren. Die wilden weten hoe het met mijn webcamavontuur ging. En dat de webcam werd door Logitech niet gerepareerd. Nou, als je op YouTube kijkt, hij doet het. Ik kijk er nu in. Ik heb uiteindelijk maar een topic geopend op het forum. Zoals je natuurlijk voor dat soort dingen eigenlijk het beste kan doen.
Zeker.
Want ik zat met die 9 aders en een stekker en hoe moet het nou en zo. Totdat iemand opmerkte, ja, maar USB 3 kan vaak ook gewoon USB 2. Het is vaak maar backward compatible. Dus als je maar 4 van die adertjes gebruikt, dan doet hij het waarschijnlijk ook. En dat werkt ook gewoon. Dus de webcam doet nu geen 60 fps. Maar ja, dat gebruik je toch voor videobellen nooit. Dus uiteindelijk was het zo simpel als 4 adertjes aan elkaar solderen. Dus ik heb een oude USB-kabel gepakt, die gestript, deze gestript. Ik ben niet een enorme held met een soldeerbout, maar op zich 4 kabeltjes aan elkaar vast solderen en krimpen, dat lukt nog wel. Dus take that, Logitech. Als je niet wil repareren, dan doen we het gewoon, zelf.
Nou, toch een klein applausje wel, hoor. Ik vind het, ja, wel
nice. Zeker,
nou,
absoluut.
Het doel is wel, ik ga nog wel een keer een USB 3 kabel kopen en dan gaat het uit elkaar, want uiteindelijk moeten alle 9 aders gesoldeerd gaan worden.
Tuurlijk.
Niet dat ik die 60 fps ooit gebruik, maar ik wil wel dat die dan, het idee dat ik hem nu gegimpt heb, is natuurlijk, is niet helemaal, dat voelt niet helemaal goed. Dat voelt niet helemaal, nee, goed. Dus maar dat toch, was meer de update op vorige keer. Maar ik had ook nog een highlight, dat vond ik gewoon, nou, waar Jur kon genieten van de insights uit de rechter, kon ik genieten van een actie van Signal. Dat was dat we vandaag een berichtje over. Het is op dit moment nog een klein beetje sketchy over. Ze spreken, zij hebben wat geclaimd en Facebook claimt het dat het net even anders zit. Maar wat zegt Signal? We hebben advertenties gemaakt op basis van de targeting die je bij Facebook bij Instagram kan doen. En hebben eigenlijk gewoon text-based advertenties. En ik heb hier eentje voor me. You've got this ad because you're a K-pop loving chemical engineer. You're in Berlin, you just had a baby and just moved. And you're really feeling those pregnancy exercises. Dus ze pakten dus allemaal van die dingen waar je op kan targeten binnen het advertentiesysteem van Facebook. En daar hebben ze gewoon een tekst op opgebouwd om aan mensen te laten zien. En eigenlijk om mensen dus te laten inzien van, holy damn, wat weet Facebook / Instagram eigenlijk veel van mij. Nou zegt Facebook dat de ads nooit echt uitgevoerd zijn of uitgezet, dat nooit de bedoeling was. Signal claimt dat ze dat wel geprobeerd en dat Facebook toen hun account heeft gesuspend, zeg maar, dat ze het niet mochten doen. Dus kijk, het punt dat Signal wil maken is nu gewoon gemaakt. Dus daar gaat het denk ik voor hun over. Facebook zegt, ja, dit is alleen maar voor de publiciteit. Dit is advertising. Volgens mij is advertising altijd om publiciteit te genereren. Dus dat is een beetje waar. Gek. Maar ik moest wel zeggen, ik weet niet of jullie voorbij hebben zien komen. Ik weet dat dit bestaat. Ik weet dat ads getarget zijn op internet. Wat ik er uiteindelijk van merk is vaak dat het heel dom is. Ik heb iets gekocht en 3 weken later krijg ik nog steeds ads ervoor. Ik ben er toch een heel mini beetje weer van geschrokken. Of even weer op scherp gezet, zeg maar. In die voorbeelden die Signal had gemaakt. Dus dat je beroep of je inderdaad je familiesituatie, waar je woont of dat je verhuisd bent, wat voor soort sport je doet, je interesse. Het is heel erg fijnmazig eigenlijk allemaal. En voor mij was wel eens een wake-up call van, oh ja, shit, er wordt echt online heel erg veel gedrukt. Ik weet niet of het bij jullie ook zo binnenkwam, Arnoud, bij jou misschien? Of dacht je, nee ja, dit weten we.
Ja, precies, dit weten we. Ik vind het wel mooi dat ze het in deze vorm hebben gegoten. En of het nu precies waar is en uitgezet is of niet. Het werkt wel als middel om duidelijk te maken wat tracking doet en hoe precies dat kan zijn. Dus ja, voor mij is het geen verrassing, maar misschien voor de mensen die dit nu voor het eerst zien wel. En nou, dat is dan alleen maar mooi.
Kijk, nou, ik vond het vooral opvallend dat Signal dit deed eigenlijk. Dat ze op deze manier in de publiciteit komen. Dat, vooral nadat ze 2 weken geleden al die software van Cellebrite hadden gekraakt. Cellebrite is een Israëlisch beveiligingsbedrijf. Die levert monitoring, surveillance software aan overheden en regimes en dat soort partijen. En Signal had die software gekraakt. En daarbij ook meteen erop gehint. Zo van iedereen die Signal draait, zeg maar. En ook misschien die monitor software van Cellebrite, dan zorgen wij ervoor via Signal dat jouw data niet bij dat bedrijf komt. Daar zinspeelden ze een beetje om. En dat is eigenlijk opvallend dat ze in 2 weken tijd eigenlijk op deze manier in de publiciteit komen. Want ja, Signal.
Alsof ze een marketeer hebben aangenomen. Die dacht, hoe kan ik eens eventjes het privacy aspect van Signal goed onder de aandacht brengen?
Precies, ja. Ja.
Jur?
Wat mij van begin, het gebeurt natuurlijk nooit dat je al die dingen waarvan je wel weet dat Facebook of wie dan ook het van je trackt, dat je die in één oogopslag allemaal voor je neus krijgt. Dat ze inderdaad weten wat je leuk vindt en hoe je uitgaven doet en of je single bent. Dit is natuurlijk wel heel erg in your face. Het is adverteren is ook niet gek. Al die data die je in dit soort blokjes tekst nu leest, moet je je van bewust zijn dat het gebruikt kan worden op een bepaalde manier. En dat er dus een profiel van jou bestaat ergens waar een adverteerder, hij kan gewoon letterlijk inkopen van, target op mensen die voetbal leuk vinden. En dan weten zij op magische, tussen aangestekens, wijze dat ik daar dan bij hoor. Kijk, daar moet je je van bewust zijn. Tegelijkertijd, en dat is ook de reden dat ik een beetje mijn schouders erover ophaal. In het dagelijks leven merk ik het niet zo. If anything, krijg ik beter op mij getargete advertenties te zien. En ik weet dat het een beetje vloek in de kerk is op tweakers, maar ik zit daar dus niet heel erg mee. Maar goed, ik weet dat er heel veel mensen die dat zeer met mij oneens zijn, die zoiets hebben van...
het is in ieder geval goed dat je voor jezelf die afweging maakt van oké, ik weet dat het bestaat en I don't really care. Nou, dat is toch goed? Dan heb je daarover nagedacht en heb je daar een keuze in gemaakt.
Ja, kijk, en op het moment dat iemand zegt van ja, maar stel nou dat jij straks 4 keer per jaar gaat skiën, dan zou er wel eens een zorgverzekeraar kunnen zijn die via hun data kan zien van hey, wacht eens even, deze meneer skiet heel veel. Terwijl ze dat, nou ja, zouden ze misschien uit mijn socials kunnen halen, maar goed. Hey, dat soort enge dingen, bedrijven die meer gaan rekenen van, omdat je risicoprofiel in zo'n online profiel verandert. Ja, dat zijn allemaal hele enge dingen waarvan ik vooralsnog niet het idee heb dat... dat een heel groot risico is al. Ook hierop zal ik vast gecorrigeerd worden door mensen die zeker weten dat het wel gebeurt. Wat ik zeg, ik ben me van bewust dat soort informatie over mij in profielen opgeslagen staat die benaderbaar is door marketeers over het algemeen. Ik slaap daar niet minder om.
En wat ik wel grappig vind, dat heel veel mensen helpen Facebook hier natuurlijk ook mee. Als jij een Facebook profiel hebt, denk je, dan ga ik al mijn werk ga ik daarin zetten en allemaal hobby's. En dan ga ik allemaal muziekpagina's liken en dan ga ik mijn opleidingen toevoegen. En dan die mensen bij Facebook lachen zich de bal uit de broek van ja, vink maar aan hoor. Kom maar op met dat ingevulde profiel, want je helpt ons uiteindelijk mee. Ja. Ik moest me ook meteen denken aan iets als LinkedIn. Ja, daar gaan mensen dus hun hele cv op bijhouden. Dat is natuurlijk ook gewoon goud voor de mensen die daar weer ads op targeten. Dus we doen ook nog eens het werk van deze advertentieboeren voor ze, voor een deel. Dus ik vond het wel, ik ga me niet mijn gedrag om veranderen, maar het was wel weer even een check van, oh ja, dit is wel, dit weten ze wel allemaal inderdaad. En ik zou minder snel, toen ik net Facebook had, vond ik het ook leuk om alles te liken en wat is je favoriete dit en wat is je favoriete club en wat is je favoriete muziek. En ik ben nu wel iemand die zijn profielen redelijk spartaans houdt. Als ik ergens een profiel nodig heb, dan laat ik wel, ze tracken dingen, oké, maar ik ga ze niet helpen door zelf ook nog eens allemaal dingen in te vullen. Dan moeten ze er maar wat harder voor werken.
Eigenlijk zou het spelletje moeten omdraaien en zeggen van, als ze vragen van wat vind je leuk? En dan zeg je €10 en dan vertel ik je wat ik leuk vind.
En laatst kwam het ook achter wat Facebook, was ook een bericht van waar, wat Facebook gebruiker verdient.
15 euro of zo toch?
Ja,
per jaar. Per jaar.
Ja. Nou, dus dan voor een volgende podcast aflevering, hoeveel zou je bereid zijn om voor een advertentie bij Facebook te gaan? Maar we hebben ook nog, we zitten in de tijd en we hebben ook nog de chiptekorten waar we het over willen hebben. Dus daar wil ik even naar overstappen. Ja, misschien even eerst even status update. Jur, hoe zit het met de levering van consoles?
Nou, niet. Gewoon nog steeds langzaam. In Nederland is de vraag naar de PlayStation 5 wel groter dan naar de Xbox. Van Xbox ben ik wat minder goed op de hoogte, maar PlayStation 5, ja, dat is nog steeds via bots proberen, via Telegram groepen proberen de levering in de gaten te houden en er heel snel bij zijn op het moment dat een van de retailers weer een tientallen tot honderden exemplaren krijgt. En van wat ik zo snel kan zien, is dat in heel Europa in ieder geval hetzelfde hoor. En volgens mij ook wereldwijd. In Engeland heb je ook dit soort witch hunts op wanneer er weer leveringen worden verwacht. Ik geloof dat er in Engeland een vrij grote levering ergens tussen 10 en 17 mei wordt verwacht. Dus nou ja, het geeft al aan, er is zeker nog niet sprake van een hele steady stroom van consoles. En dus ook niet
en wanneer
genoeg,
kwam die ook weer uit?
Ja, dat is inmiddels
is die een uitgekomen?
Half jaar geleden. Dat is in november 2020 geweest. Dat is bijna een half jaar geleden dat die op de markt gekomen is.
Arnoud, wat merken we aan de telefoonkant, aan de mobiele kant?
Ja, het is nog niet zo enorm aanwezig, maar je ziet er al wel tekenen van. Samsung heeft zijn Galaxy Note voor dit jaar kennelijk geschrapt vanwege de chiptekorten. En Google brengt zijn Pixel 5a straks alleen maar uit in de Verenigde Staten en Japan, in plaats van in veel meer landen, vanwege een tekort aan telefoons die ze kunnen maken. Dus ja, het doet zich al een beetje gelden, maar het is nog niet enorm.
En hoe staan we ervoor bij laptops en componenten, Olaf?
Nou, bij laptops valt het dus wel mee. Ik heb gekeken naar de populairste laptops in de PriceWatch. En je ziet daar eigenlijk nauwelijks tot geen prijsstijgingen. Ook geen verlagingen trouwens. Maar de voorraden lijken ook gewoon redelijk oké. Okay. Maar ook daar zijn wel aanwijzingen dat de komende maanden wel gaat veranderen. En dat we wat prijsstijging tegemoet gaan zien. Maar het valt ook nog mee.
En componenten is nog steeds helemaal niks, toch?
Nee.
Als je een videokaart wil kopen op dit moment, dat heel
ja, succes. Dat is een drama. Ja, dat is echt een drama.
Ja, ja. Nou, je bent hier laat ingedoken, Olaf. En het is ook heel makkelijk om te zeggen, het is COVID. Het is ook heel makkelijk om te zeggen, ja, het is kleinere procedees. Waardoor komt dit? Is het een soort perfect storm van allemaal verschillende dingen? Of zijn er echt wel dingen aan te wijzen die ervoor zorgen dat we nu in deze shitty situation zitten?
Het is COVID.
Heerlijk, nee. Lekker makkelijke antwoorden op moeilijke vragen.
Ja, chiptekorten die zijn er best wel vaak geweest, ook in het verleden. Intel heeft bijvoorbeeld grote problemen gehad met de productie van zo'n 10 nanometer chips. En toen waren het, omdat die rechterbrei, zeg maar, toen waren er ook al tekort aan Intel chips. We hebben in het verleden ook al problemen gehad met videokaartleveranciers, omdat toen ook al met mining heel erg in opkomst was. Ze konden niet genoeg leveren bijvoorbeeld. DRAM is ook altijd, dat is plots de vraag naar DRAM weer en dan kunnen ze niet genoeg produceren en dan stijgen de prijzen ook. Dat is ook echt zo'n bekende markt daarvoor. Maar vorig jaar was wel echt een uitzonderlijke situatie natuurlijk met corona, wat toen opkwam. Ja,
maar volgens mij het probleem daarbij is natuurlijk dat, je zegt het al, de productiecapaciteit is zodanig dat zelfs in normale omstandigheden er wel eens tekorten ontstaan. Op het moment dat je productie voor enkele maanden, want volgens mij meer is het niet eens geweest, het is gewoon een tijdje vooral toen die eerste grote piek kwam, maar daarna is volgens mij de productie her en der vrij snel gewoon weer opgestart en naar redelijk normale niveaus gebracht. Maar je hebt niet die overcapaciteit waarmee je 3 verloren maanden kunt inlopen. Dus er ineens ontstaat er overal in alle markten waar dus die chips nodig zijn, nou, en dat is anno nu alles. Ik bedoel, ook auto's hebben hier bijvoorbeeld last van. Dan heb je dus die achterstand. En die achterstand die blijft. Want je hebt niet ineens van, oh wacht, dan gaan we even 120% produceren. Zo werkt die industrie gewoon niet.
Nee, de vraag en aanbod, dat zit heel dicht op elkaar bij de chipproductie. Dat luistert echt heel nauw. En een verstoring daarvan, dat heeft meteen grote gevolgen, ook op de lange termijn.
Het is een beetje alsof een schip dwars gaat liggen in het Suezkanaal, zeg maar.
Ja, ja, precies. Ja, en momenteel heb je dus inderdaad dat alle bedrijven die chips nodig hebben, die, nou, je kan het vergelijken met wc-papier hamsteren. Die proberen echt als een malle nu al die chips inderdaad naar zich toe te trekken. Dus, en daar gaan we de komende maanden ook zeker nog wel de gevolgen van merken, ja.
Want als je zegt COVID, is het dan de toegenomen vraag door COVID? Mensen zitten thuis, hebben misschien wat meer besteedbaar inkomen, gaan niet op vakantie, gaan toch dan maar nieuwe apparatuur kopen? Is dat een deel? Want en je hebt natuurlijk ook de productiekant. Fabriek moest dicht. We moeten op 1,5 meter afstand in de fabriek werken. Ja, ja. Welk deel van is het allebei?
Ja, in het begin had je natuurlijk inderdaad dat de fabrieken een tijdje dicht gingen in Azië. En dat veroorzaakte al heel veel onrust. Daardoor gingen heel veel bedrijven al kijken naar een roadmap. Van oh, wat heeft dit voor gevolgen voor ons, zeg maar. Nou ja, toen bleek dat inderdaad wel mee te vallen. Maar de autofabrikanten hadden toen al wel gezegd bijvoorbeeld, de coronapandemie komt eraan. Wij gaan onze productie waarschijnlijk flink terugschroeven. Want wij verwachten veel minder auto's te gaan leveren. Terwijl de elektronicafabrikanten eigenlijk redelijk snel al zagen van, wacht eens even, als iedereen gaat thuiswerken tijdens deze pandemie. Dat betekent dat wij veel meer chips moeten gaan hamsteren, want wij gaan waarschijnlijk veel meer producten moeten produceren. Dus dat was toen eigenlijk al wel een beetje de aanzet voor de problemen waar we nu mee kampen.
En we weten natuurlijk, aan het begin van de pandemie moest alles echt dicht. We draaien weer. Hebben we enig idee op wat voor soort capaciteit die markt nu draait? Hebben ze daar gewoon een manier gevonden om gewoon terug te gaan naar de oude output? Of is het bij ons net zoals hier, je mag niet met z'n allen gelijktijdig op een bedrijfslocatie zijn. Je moet afstand houden, je moet allemaal regels doen. Hebben we daar enig zicht op?
Sowieso. In die chipfabriek heb je sowieso al natuurlijk dat je helemaal als een soort maanmannetje daar binnen moet. Dus dat, volgens mij valt dat wel mee daar met die de impact van de maatregelen op de productiecapaciteit. Volgens mij is dat niet zozeer wat nu nog speelt in ieder geval. Het heeft veel meer te maken met het uitbreiden van die capaciteit. Waar gewoon echt heel veel tijd in gaat zitten voordat een feit is.
Maar ja, het feit dat er nieuwe videokaarten aankomen, dat weet Nvidia en AMD weten het een paar jaar van tevoren. Next-gen consoles zijn een paar jaar in ontwikkeling. Een auto bedenk je ook niet van de een op de andere dag. Dit zit toch al tijden in de pijplijn? Dus hoe kan het dat er dan niet alvast is aangeklopt? Hey jongens, we moeten over een paar jaar graag wat nieuwe chips hebben. Heeft er iemand zitten slapen?
Het is vooral dat die autofabrikanten die raakten natuurlijk een beetje in paniek. Die zagen hun leveringen flink teruglopen. Dus die hebben heel veel bestellingen hebben ze op pauze gezet of teruggebracht. En toen kwamen halverwege 2020, of in de tweede helft van 2020, kwamen de leveringen toch weer op gang. Dus toen moesten ze als een malle alsnog weer die leveringen op gang proberen te brengen. Maar wat toen gebeurde was dat de elektronicafabrikanten eigenlijk alle capaciteit al ingeboekt hadden. Want die zagen natuurlijk, onze productie gaat ook omhoog. Die hebben toen flink lopen bestellen bij alle chipfabrikanten. En toen moesten de autofabrikanten achteraan in de rij gaan staan. Dat maakt dat nu juist vooral de auto-industrie hier heel erg veel hinder van heeft. En dat gaat echt in de miljoenen miljarden gaan kosten.
Maar ik kan makkelijk een auto krijgen nu dan PS5, denk ik.
Ja, de productie, daar ondervinden zo'n beetje alle autofabrikanten nu wel hinder van. Die moeten echt hun productie terugschroeven. Omdat ze dus gewoon niet de onderdelen kunnen krijgen waar chips in verwerkt zitten.
Dus het punt waar we nu staan, er moet nu opgeschaald worden. Die output moet omhoog. Hoe doen die bedrijven dat? Zijn bedrijven als TSMC en Samsung, zijn die nu bezig met grote investeringen of nieuwe fabrieken bouwen? Of hoe gaat dat?
En dan heb je het over de grootste chipfabrikanten, Samsung, TSMC, Intel. Die hebben beloofd in ieder geval flink te gaan investeren. En dat betekent dat ze chipmachines gaan bestellen bij ASML bijvoorbeeld. Die er natuurlijk ook weer wel bij vaart. Maar voordat ASML die kan leveren, dan ben je zo meer dan 1,5 jaar verder. Voordat die dus draaiend is en dan moet die nog opgestart worden en gefine-tuned worden en dergelijke. Dus dat is op korte termijn is dat geen oplossing. Plus dat je, wat je nu ook ziet, is dat, want ik bedoel, dan hebben we het over de grote chipfabrikanten, maar je hebt ook heel veel kleinere chipfabrikanten die gewoon je LCD-controllers maken, kleine chips voor energiebeheer en dat soort dingen. En die zie je nou die kunnen nou eigenlijk ook niet voldoende leveren. Daar zie je nou eigenlijk de grootste problemen ontstaan. En dat is misschien nog wel een veel groter probleem wat zich onder het wateroppervlak bevindt. Want daar krijgen echt heel veel partijen last van. Dan kun je zelfs denken aan magnetrons waar chips in verwerkt zitten, die je gewoon op een gegeven moment hinder van kunnen ondervinden.
Maar Olaf, je zegt net, dus dan moeten ze, zowel die grote als die kleine chipfabrikanten, moeten machines gaan bijbestellen, die moeten fabriekshallen uitbreiden, moet allemaal neergezet worden. Dan hebben we het over lange termijn. De topman van Intel die heeft ook laatst gezegd, nou, dit gaat misschien nog wel eens 1,5 jaar duren. Is dat waar we nu, wat we nu voor ons hebben staan, dat dit gewoon nog de komende 18 maanden pet blijft?
Ja, je hoort verschillende geluid. TSMC zegt bijvoorbeeld, tweede helft van dit jaar is het allemaal weer genormaliseerd.
TSMC verwacht juist tot 2022. Die wijzen er namelijk ook nog op dat de makers van elektronische apparaten grotere voorraden aan het aanleggen zijn, omdat ze dus niet van levering van de chips op aan kunnen. En dat levert natuurlijk ook weer meer druk op hun productiecapaciteit, waardoor TSMC dus verwacht dat het tot in 2022 nog wel doorgaat.
Ja, dat bedoel ik. Het zijn allerlei verschillende voorspellingen die nu gedaan worden. En wat Intel betreft moet je ook aan denken dat ze eigenlijk recent besloten hebben om, net als TSMC, ook chips voor anderen te gaan maken. Intel maakt eigenlijk vooral chips voor zichzelf. Ze willen de lucratieve markt van de foundry kant op. Dus ze willen ook chips voor anderen gaan maken. Dus ze hebben er ook wel enig belang bij om te gaan zeggen van, dit gaat nog heel lang duren. En er zijn echt veel meer grote chipfabrikanten nodig die voor andere partijen gaan,
zoals
gaan
wij.
Produceren. Ja, precies. Zoals wij inderdaad, ja. Waarbij ook nog het geopolitiek een belangrijke rol speelt. Want ze zeggen natuurlijk van, Europa en de Verenigde Staten, als jullie ons heel veel subsidie geven, dan zijn wij bereid om die uitbreidingen van die chipfabrieken op jullie grondgebied te gaan doen. En dan zijn we niet meer zo afhankelijk van Azië. Dus daar spelen ook wel andere belangen mee in al die voorspellingen die nu gedaan worden.
Good guy Intel. Hey, nog even enigszins tot slot. We zien al jarenlang, wat je net zei, bij DRAM en flashgeheugen heb je altijd zo'n golfbeweging. En ineens opeens dan gaat de prijs van geheugen en SSD's, dat zakt in elkaar omdat ze te veel hebben gemaakt. En dan gaan ze daaraan terugschroeven en dan gaan toch weer mensen bestellen. En dan gaat het weer heel erg omhoog. Dus daar kunnen ze dat vraag-aanbod niet zo goed inschatten. Zou dat ook hier nu kunnen gaan gebeuren? Als inderdaad wat Jur zegt, als bedrijven gaan hamsteren. En misschien hebben ze de chips dan weer niet nodig. En dat we dan zo'nzelfde golfbeweging gaan krijgen.
Ja, en wat ik net ook al zei. Iedereen zit nu als een malle, net als inderdaad die wc-papier, zitten ze in nu chips te vergaren. Omdat ze dus verwachten dat er inderdaad nog de komende tijden heel veel tekorten blijven en dat die vraag naar allerlei producten zeg maar heel erg hoog blijft. Maar dat weten we natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, als straks mensen minder gaan thuiswerken of ze hebben gewoon thuis een goede setup en die vraag naar producten daalt, dan kan het best zo zijn dat je natuurlijk over niet al te lange tijd weer overcapaciteit gaat krijgen. En dan hebben al die chipfabrikanten miljarden geïnvesteerd in fabrieken uitgebouwd en dergelijke. En dan zitten we met een hele andere situatie. Ik bedoel, laat niet vergeten, ASML bijvoorbeeld. Begin 2000 was ASML, die had het echt heel zwaar. Die moest duizenden ontslagen moesten die doorvoeren, omdat er gewoon overcapaciteit was. Mensen kochten gewoon iets minder smartphone en iets minder laptops en dergelijke. En daar hadden ze toen heel erg veel last van. Dus wat ik maar wil zeggen, al die partijen zullen ook wel enigszins voorzichtig zijn om niet als een malle nu die productie te gaan vergroten en daar miljarden in te gaan steken.
Ja, want al die overconsumptie van het afgelopen jaar, die volgens mij toch echt, nou ja, in de westerse wereld denk ik wel heeft plaatsgevonden. Als iedereen vanwege thuis zitten met corona, dan maar denk ik ga een pc upgraden. Dat ga je niet jaar op jaar op jaar doen. Ja, dus misschien als ik lang genoeg wacht, dan kan ik toeslaan over een jaar, dan kan ik mijn zeer goedkope PS5 kopen. Ha. Want dan raak ik ze aan de straat zijn niet meer kwijt. Alright, nog even door over chips in de sneak peek. Want we hadden enige tijd terug een verhaal over core scaling bij games. Dus hoeveel cores heb je nou nodig voor een bepaalde game? En wat is daarbij wijsheid? Toen hadden we even specifiek voor die test alleen maar AMD-chips gebruikt. Dat we dan appels met appels konden vergelijken. En er komt nu dit weekend een follow-up, waarbij we natuurlijk gaan kijken naar, je verwacht hem al, Intel versus AMD en core scaling. Welke CPU heb je nodig om het best te kunnen gamen? Als je ze kunt kopen. Maar dat kunnen we bijna bij elke review tegenwoordig er wel achter zetten. Dus daar komen we mee. Ons videoteam is deze week op pad met collega Jeroen om de nieuwe IONIQ 5 auto, ik zeg het maar even bij, van Hyundai nader aan de tand te voelen en vast te leggen.
Hyundai?
Hyundai?
Ik noem gewoon Hyundai.
Hyundai, ja.
Ja. High and die.
Ik spreek geen vloeiend Aziatisch. een van die uitspraken, in ieder geval de Ioniq 5, of de Ioniq. Nou, nu snap ik helemaal niks meer van. En maandag gaan we ook nog even in de chiphoek verder. Maar volgens mij is de verkoop bij moederborden wel redelijk stabiel. Gaan we kijken naar de nieuwe Intel Z95 chipset en dan de high-end borden. Dus we zitten nog genoeg redactioneel gezien in de chips de komende tijd. Dankjewel jongens voor die bijdrage. Dankjewel voor het luisteren of voor het kijken. Heb je nou feedback, die horen we heel graag. Kun je achterlaten onder de punt geek of naar ons mailen via podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.
Doei.